Nog een mededeling, gemeente, en die heeft betrekking op de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn maandagavond. Zuster Stolk Warnaar aan de Molenstraat. En op dinsdagavond familie M. Wessels, Constantijnstraat. En ook op dinsdagavond familie M. Talen, Berkenhof. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 92, daarvan de versen 1 en 7. Doen we nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we uit Psalm 89 het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Daarna luisteren we naar het lezen van de schriften en de schriftlezing komt deze avond tot ons uit het evangelie naar Matteüs, het 13e hoofdstuk, vers 1 tot en met 23. We noemen nu Matteüs 13, de versen 1 tot en met 23, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 89, het 7e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 13. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als zij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogelen kwamen en aten datzelve op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelve. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar die is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben. Maar wie niet heeft, van die zal genomen worden, ook dat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden. En ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord. En hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien. En met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren. En ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar zeg ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien, en te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat er stond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid dezer wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. Die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen met Gods hulp deze avond opnieuw stilstaan bij de gelijkenis van het zaad. We hebben daar de afgelopen weken verschillende malen bij stilgestaan en zijn nu toegekomen aan het zaad wat valt in de goede aarde. En we willen daar vanavond in een eerste preek over nadenken. We zullen vanavond niet alles kunnen zeggen. Er zal zeker, zo de Heere wil, nog een tweede preek over dit gedeelte volgen. De tekst vindt u dan in het gedeelte wat gaat over de goede aarde. Dat is Matteüs 13, het 8e vers. En de uitleg van de Heere Jezus in het 23e vers. Tekst is dus Matteüs 13, vers 8 en vers 23. We lezen het woord van God in het 8e vers. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het 100, het ander 60 en het ander 30-voud. En vers 23, die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Laten we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, gij zijt de koning van uw kerk, die over uw kerk regeert, die beslist hebt en ons vermaant dat in uw kerk alles geschieden moet naar de regel die u zelf hebt gegeven. Maar gij zijt ook de profeet die in uw kerk het woord laat verkondigen. En in de prediking van dat woord als de grote profeet en leraar tot ons en tot onze kinderen wilt spreken. En wij worden vanavond heel in het bijzonder stilgezet bij dat profetische werk van u, die de koning van de kerk zijt. Heere, geef dat wij dat profetische werk van u mogen bewonderen en ook mogen verstaan wat het zeggen wil dat u door uw woord wilt spreken en de prediking nog onder ons laat, opdat wij door het woord vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor u te verootmoedigen en de zaligheid buiten onszelf in Christus Jezus te zoeken. Wil u dan vanavond de prediking van dat woord zegenen, o grote profeet en leermeester? Wil u met de werking van uw geest in de prediking zo meekomen dat wij met heel ons hart en met onze gedachten gevangen zijn onder dat woord en luisteren mogen naar wat u tot ons te zeggen hebt? En dan zijn er aangrijpende lessen in deze oude gelijkenis. We worden eraan herinnerd dat het woord zo heel verschillend terecht kan komen. Het goede zaad van uw woord. We worden eraan herinnerd dat zaaien van het woord menselijks bezien. En wanneer het gaat over de vele reacties die de aarde biedt, dat het zo'n moedeloos werk is. Heere, wil u geven dat we daar vanavond doordrongen van zijn, opdat wij onszelf onderzoeken en onszelf voor uw aangezicht afvragen wat er bij ons op de akker van ons hart aan ontbreekt. Wat er bij ons voor hindernissen zijn. Welke platgetreden paden het zaad afweren. Welke doornen het zaad verstikken. En welke harde rotsbodem het zaad verhindert om door te dringen tot in de diepte van ons leven. Ja, wil u, o getrouwe God, ons niet alleen brengen tot zelfonderzoek, maar wil u ook door uw geest de bodem van ons hart bewerken, opdat ons hart mag worden, mag zijn, een aarde, een akker, die toebereid is, ontvankelijk gemaakt wordt door uw geest voor uw woord. En dan mogen we het vanavond ook horen. Dan staat er tegenover die drievoudige onvruchtbaarheid ook een drievoudige vruchtbaarheid. Want waar de akker van ons hart uitgediept en gereinigd is door woord en geest, daar zal het vrucht dragen. 100-voud, 60-voud, 30-voud. Op verschillende manieren. Maar het zal toch vrucht dragen. Heere, laat dat zo mogen zijn in het leven van ons en van onze kinderen. Wil u daartoe bijzonder de harde lagen, de doornen uitroeien in het leven van ons, van onze kinderen, zoals wij in de kerk zijn en luisteren naar uw woord. Wil de hindernissen wegnemen. Wil plaats maken door uw geest voor de Heere Jezus Christus en het zaad van het woord wat van hem spreekt. En wil u, o getrouwe God, het woord doen doorbreken in ons hart. En zo ruimte maken dat er plaats komt voor dat gezegende werk van uw genade. Geef ook, Heere, dat mensen die met zichzelf vastlopen, die bij zichzelf zoveel doornen ontdekken en zoveel hardheid en zoveel platgetreden paden, maar die toch in stilte uitzien naar de zegen over uw woord en hunkeren dat het woord ook verklaard en toegepast wordt aan hun hart. Heere, wil u geven dat zij door u onderwezen mogen worden. En dat ze mogen zien dat dat het nu is wat ze nodig hebben. Onderwijs, opdat ze uw woord gaan verstaan. Heere, laat dan het onderricht wat deze avond vanuit uw woord tot ons mag komen voor hen in het bijzonder gezegend worden. En laat het woord zo zijn kracht mogen doen dat zij mogen zien dat er nu bij hen niets te vinden is wat voor u kan bestaan. Dat zij geen kruimel vruchtbaarheid hebben in geestelijk opzicht. Dat er ook geen ruimte is. Maar dat u ruimte maakt. En dat u vanuit het heilig evangelie laat zien dat u mensen te sterk wilt worden. En harde harten kunt openen. Zodat zij acht gaan geven op hetgeen van uw knechten gesproken wordt. Denk, Heere, aan uw kinderen. U weet het, zij hebben wanneer zij zitten onder de verkondiging van het woord dezelfde noden. Ook hun hart is hard. Al is het in beginsel zacht gemaakt en geopend door uw geest. Er blijft nog zoveel over. Want een pure aarde, waar niets van de zonde meer in overblijft, wordt hun hart in dit leven nooit. Heere, wil dan doorgaan met het reinigen van de aarde. Steeds meer ruimte maken en plaats bereiden voor Christus. En wil u geven dat uw volk in uw kracht de strijd mag aanbinden tegen hardheid, tegen ongevoeligheid, tegen de doornen die er ook in hun hart zijn. Ja, wil u steeds maar weer de aarde reinigen en de harten ontvankelijk maken. Laat het woord mogen vallen in een toebereide aarde. En wanneer er onder ons mensen zijn, Heere, die in geestelijke nood en in innerlijke vragen alleen maar verlangen naar dat ene woord van u, spreek slechts één woord en uw knecht zal gezond worden en mijn hart zal genezen worden. Heere, wil genadig dat woord spreken en wil zo het woord laten zinken in een toebereide aarde, in een goed en oprecht hart. Bereid door uw geest. Heere, ontferm u over ons allen. We dragen elkaar opnieuw aan de avond van deze dag aan u op. We smeken of u onder ons met woord en geest krachtig wilt werken. Denk ook aan hen die het moeilijk hebben. We dragen bijzonder hen aan u op die verdriet kennen. En we willen dan deze avond heel in het bijzonder denken aan de familie Nelis, die de afgelopen week bericht ontving dat een geliefde schoonzuster door de dood uit dit leven werd weggenomen. Heren, nu er opnieuw rouw is in de familiekring, willen we vragen of u aan hen allen wil denken, in bijzonder aan de naaste familieleden. En zou u ook de troost en de kracht willen geven die nodig is. Maar wil ook deze roepstem die kwam binnen de kring van de familie en onder allen die door dit overlijdensbericht getroffen werden, heilige, Heere, schenk dat wij niet langs deze dingen heen leven, maar dat wij door uw woord en door uw geest vermaand worden om in dit heden der genade, in de tijd die ons gelaten en gegeven wordt, u te zoeken. Wil u zijn, Heere, met allen die in welke omstandigheden dan ook verdriet en moeite kennen, wil u hen bezoeken met uw heil. Denk, Heere, aan onze kerken. Ontferm u over onze kerken. Wil u werken in ons midden, onder predikanten, hoogleraren, studenten, onder ambtsdragers in de gemeente. Wil u werken onder ons kerkvolk en laat uw woord zijn kracht mogen doen en zijn vrije, onverhinderde loop mogen hebben. Denk ook aan de kerken in breder verband. Wil u de kerken in ons vaderland terug doen keren tot u, Heere. Geef de geest van de ootmoed, van het pleiten niet op gerechtigheden die er bij ons zijn, want ze zijn er niet, maar van het zoeken in de weg van verootmoediging en bekering van u, de levende God. En zou u ons willen bezoeken met uw heil? Denk aan de kerk verbreid over de hele wereld. Wees u, Heere, met de kerken aan de overkant van de oceaan, kerken in Noord-Amerika. Wees u met de kerken op het zendingsveld. Denk aan de jonge kerken die vaak te midden van veel strijd en veel onmogelijkheden uw leiding en uw bediening zo nodig hebben. Wees u met het oude volk van Israël. Laat uw koninkrijk mogen komen en de naam van de Heere Jezus Christus, de enige naam waardoor wij moeten zalig worden, ook onder hen gepredikt mogen worden en leer het hen door het geloof kennen, die ene naam. Wees u ook, Heere, met ons land. Denk aan ons vorstenhuis. Wil u bijzonder zijn met onze koningin en haar familieleden? Bijzonder nu deze week zij haar verjaardag mocht vieren, zeggen we uw naam dank dat u haar opnieuw een jaar spaarde voor haar gezin en ook voor ons. Zou u ook het komende jaar met haar willen zijn en haar uw zegen willen schenken, bovenal de zegen die uit Sion komt. Ontferm u over al de leden van ons koninklijk huis en laat in het Oranje Huis, Heere, ook de vreze van uw naam gevonden worden. O Heere, denk aan onze regering, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Denk aan allen die u over ons gesteld hebt. Wil u hen zegenen en leiden? Wil u hen bewaren bij uw woord? Bewaar ons land en ons volk ook bij uw woord. Ja, doe ons wederkeren. Want ook onze nationale zonden schenden u en uw woord en wet. Heere, wij hebben u op het hoogst misdaan. En daarom verdienen we dat u ons verlaten zou en ons aan onszelf zou overgeven. Maar bezoek ons met uw heil en denk aan ons in uw gunst. Verdiend hebben we dat niet, maar wil u het nog doen uit genade. Denk in toorn nog aan het ontfermen. Dat bidden we heel bijzonder voor de dienst van vanavond. Voor elkaar zoals we hier in de kerk zijn. Heere, ontferm u over ons allen. En denk aan ons en onze kinderen. Wil u, wanneer het zaad van het woord gestrooid wordt, geven dat het woord valt in een aarde, een akker die toebereid is. en wil u nog wonderen doen. O Heere, doe het enkel en alleen uit genade, niet om iets van ons, maar alleen om Hem, die de Zoon is van uw liefde, om Jezus wil. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 119, de versen 9 en 53... Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit het laatste vers van Psalm 85. Psalm 85, vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Psalm 85, het vierde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, luisteren kunnen wij op verschillende manieren. Dat weet iedereen. Een kind kan heel doezelig luisteren naar de vertrouwde stem van zijn moeder die hem voor het slapen gaan nog een verhaal vertelt. Maar een vader en een moeder zullen vol spanning luisteren als een zoon die dominee zal worden voor het eerst preekt. En daartussenin zijn allerlei mogelijkheden. Want luisteren doen we inderdaad op zulke verschillende manieren. Hoe luisteren we dan naar de prediking van het woord? Want ook dat kan op allerlei manieren gebeuren. De Bijbel zelf laat ons dat zien. Bij Ezechiël zegt de Heere dat de mensen alleen maar naar hem luisterden omdat hij zulke bijzondere gaven had. En ziet, zo zegt de Heere in hoofdstuk 33, gij zijt hun als een lied der minne, als een die schoon van stem is, als een die wel speelt. Daarom horen ze uw woorden, maar ze doen ze niet. Het was dus eigenlijk een concert, die prediking van Ezechiël. Zo luisterden ze ernaar en ze vonden het prachtig. Maar het woord kwam niet verder dan dat het een bepaalde sensatie gaf van, oh wat mooi. Maar u leest ook in de Bijbel van een Lydia die onder de prediking van Paulus ervaren mocht dat de Heere haar hart opende, zodat zij acht gaf op hetgeen van Paulus gesproken werd. Kijk, en daar gaat het om. Dat we zo luisteren naar de verkondiging van het woord, dat we het woord gaan horen met een geopend hart, dat we het gaan verstaan en dat dat woord vrucht gaat dragen in ons leven. We hopen daar iets meer van te zeggen wanneer we vanavond voor het eerst stilstaan bij het zaad valt in de goede aarde. En dan letten we vanavond op twee dingen. Op het karakteristieke van deze houding. Het gaat hier namelijk om het horen en het verstaan. Het vruchtdragen laten we voor een volgende keer. En in de tweede plaats het geheim van deze houding. Wat is het dat die grond nu zo bereid maakt? Wat is het dat het hart opent en dat het hart bereid maakt om te horen en te verstaan? Het zaad valt in de goede aarde. Ten eerste het karakteristieke van deze houding en ten tweede het geheim van deze houding. Zoals u weet, gemeente, zijn we de laatste weken bezig geweest met die gelijkenis van de zaaier. En we hebben al verschillende keren aangestipt dat deze gelijkenis van grote betekenis is. Ze wordt in de schrift niet minder dan 3 maal opgetekend. Matteüs 13, Lucas 8 en Marcus 4 kunnen we deze gelijkenis met de uitleg in alle uitvoerigheid vinden. Waarom is deze gelijkenis zo belangrijk en waarom wordt ze in tegenstelling tot zoveel andere gelijkenissen niet minder dan 3 keer herhaald? Wel, de Heer Jezus heeft in het Marcus-evangelie het antwoord gegeven. In Marcus 4 vers 13 staat, verstaat gij deze gelijkenis niet? Hoe zult gij dan de andere gelijkenissen verstaan? Deze gelijkenis is dus een sleutelgelijkenis. Ze dient als een sleutel om ook de andere gelijkenissen te ontsluiten, zodat we inzicht krijgen wat de betekenis is van die andere gelijkenis. En vooral hierom is deze gelijkenis een sleutelgelijkenis, omdat de Heere Jezus in deze gelijkenis van de zaaier laat zien hoe het koninkrijk van God komt. En dat koninkrijk van God, dat komt niet met uiterlijk gewaad, met uiterlijke pracht, met veel praal en majesteit. Nee, dat komt door het hele eenvoudige zaaien van het woord. Want dat is die zaaier over wie we in deze gelijkenis lezen. Hij is degene die het woord zaait. En de Heere Jezus doelt daarmee op zichzelf. Want hij, de Heere Jezus Christus, is tijdens zijn omwandelingen hier op aarde de grote profeet die het woord zaait. Maar hij doelt ook op allen die door hem geroepen en in zijn naam het woord van God zaaien. Alle zaaiers, zoals de apostelen en later de predikanten en evangelisten, ze zijn zaaiers van het woord. En ze dienen erop toe te zien dat dat zaad goed zaad is. Dat hoeven we van de Heere Jezus Christus niet nader uit te leggen. Want van hem die de waarheid zelf is, mogen we verwachten en mogen we het ook weten dat hij het goede zaad van het woord zaait. Ook de apostelen zaaien het goede zaad van het woord in zijn naam. Maar dienaren van het woord die na de apostelen komen, moeten zich telkens maar weer toetsen aan die apostolische prediking, aan het richtsnoer van het woord, en zichzelf afvragen of het zaad wat zij strooien goed zaad is. Maar als dan het goede zaad gezaaid wordt, en daar gaat het over in deze gelijkenis, dan valt dat zaad in verschillende soorten grond. En we hebben nu al verschillende keren gezien wat er in verschillende soorten aarde met dat zaad kan gebeuren. Het zaad kan terechtkomen op een platgetreden voetpad wat mensen door die akker hebben gemaakt om een korte weg naar hun huis of een korte weg naar het dorp te vinden. Omdat het platgetreden is, stuitert het zaad op de platgetreden aarde op de weg. Maar het dringt niet in de bodem door en de raven en andere vogels, ze komen neer en pikken het zaad weg. Dat is het beeld van iemand die het woord wel hoort, maar in wie het niet doordringt. Het ketst af op de hardheid van zijn hart. En de vorst der duisternis neemt alle indrukken die het woord mogelijkerwijs nog na zou laten weg. Vervolgens hebben we nagedacht over het zaad wat viel op het steenachtige. En daarbij moeten we denken niet aan losse stenen in de akker, maar in een rotsbodem onder een klein laagje rulle aarde. Het zaad kon daar geen diepte vinden. En omdat het geen diepte vond, schoot het gewas snel op. Maar omdat het geen diepte had, kon het toen de zon begon te schijnen, het water niet vinden en het verdorde. Dat is het beeld van een tijdgelovige. Iemand die voor een tijd aangetrokken is door het woord zelfs met vreugde ontvangt. Maar als vervolging en beproeving en aanvechting komt, dan wordt het onvruchtbaar. En de vorige week dachten we na over de grond waar nog doornresten, doornzaden of misschien afgehakte doornwortels in zitten. Hier dringt het zaad diep door in de aarde. Hier ontkiemt het ook, hier vormt het wortels. Maar het wordt onvruchtbaar omdat de doornen gelijk met het zaad opgroeien en verstikken het. Het kan geen ruimte, het kan geen adem krijgen. Dat is degene die de indrukken van het zaad van het woord laat verstikken door de zorgvuldigheden van het leven. En zo hebben we allerlei soorten van grond overdacht waar het woord terecht kan komen en waar het geen vrucht draagt. Als u dat zo overdenkt, dan is dat eigenlijk nogal wat. Drie vormen van luisteren waarbij het woord zijn kracht niet kan doen en geen vrucht kan dragen. En u moet er goed op letten, dat lag hem niet aan het zaad. Want dat zaad was, wat gezaaid werd, was enerlei zaad. Maar het lag aan die akker, beeld van ons hart. Die akker weigerde het zaad te ontvangen. Of er waren in die akker dingen die ervoor zorgden dat het zaad onvruchtbaar werd. En als u al die dingen zo op u laat inwerken, dan kunt u begrijpen waarom soms gezegd wordt dat het zaaien van het woord een onvruchtbaar werk lijkt te zijn. En soms ook een ondankbaar werk lijkt te zijn. Omdat het zaad van het woord zo dikwijls afketst op harde aarde of terechtkomt tussen de doornen. U begrijpt misschien waarom er zo staat in die oude psalm die we al een paar keer zongen. Waarom de zaaier al wenende voortgaat. Nee, dat is niet zozeer zoals soms wel gezegd wordt. Omdat oudtijds de zaaier het zaad moest hebben in tijden van schaarste. En eigenlijk door het zaad te gaan zaaien, zijn kinderen het brood uit de mond hield. Dat zal best eens gebeurd zijn in die oude tijden. Dat in de zaaitijd het allemaal zo schaars geworden was. Dat de boer het zaad uit de monden van zichzelf en van zijn kinderen moest sparen. Maar die wenende zaaier gaat niet zozeer wenend voort om te zaaien, omdat er schaarste is. Maar hij gaat wenend voort, omdat hij ziet dat er zo weinig vrucht is. En toch komt er vrucht. Als we de afloop van de geschiedenis die de Heer Jezus in deze gelijkenis vertelt niet zouden weten, is dat een verrassing, een wonder. Want na zoveel mislukkingen, na zoveel verstikt kruid, na zoveel zaad wat onvruchtbaar is, is er toch ook zaad wat in de goede aarde valt. En wat is nu het kenmerkende van die goede aarde? Wel, laten we bij de letter van de gelijkenis blijven. In elk geval is het zo dat die goede aarde daardoor gekenmerkt wordt dat het geen rotsgrond onder zich heeft. Ook dat er geen doornen inschuilen. En ook dat het geen voetpad is waardoor de aarde hard geworden is. Het is goede aarde, doorploegde aarde, rulle aarde. En daar hebt u het element waar het in deze gelijkenis om gaat. Bij die goede aarde is blijkbaar de aarde zo bewerkt dat die hindernissen waarvan sprake was bij de andere soorten grond hier niet voorkomen. Nee, het wordt niet gezegd in de gelijkenis dat die aarde bewerkt is. Maar het is blijkbaar zo vanzelfsprekend voor iemand die bekend is met de gewoonten die er in het Oude Oosten waren in die tijd, dat de Heere Jezus het niet eens behoeft te noemen. Want een boer, ook toen, zou voordat hij zaaien ging er wel ter degen voor zorgen dat het land geploegd werd en geëcht werd. En dat stenen werden weggehaald. En dat doornstruiken zoveel mogelijk met wortel en tak werden uitgeroeid. En zo gaat het hier om bereide aarde. Vroeger zeiden we vaak wel toebereide aarde. Doorploegde aarde waaruit alle hindernissen weg zijn. En daarmee wordt duidelijk, gemeente, dat wanneer wij over het woord en over het zaaien van het woord spreken en de wijze waarop dat woord ontvangen wordt, dat het van de grootste betekenis is dat ons hart onder de prediking van het woord bereid wordt, doorploegd wordt, de doornen worden weggerukt en de rotsbodem wordt vermalen en stuk geslagen. Er is het werk van de Heilige Geest nodig in het hart. En die geest werkt door middel van het woord en bereidt het hart, zodat het ontvankelijk wordt. O, dat werk van de Heilige Geest komt in de schrift op allerlei plaatsen aan de orde. Ik noem u maar 1 of 2 voorbeelden. U kunt ze wellicht zelf met andere voorbeelden vermeerderen. Het voorbeeld van Lydia is al genoemd en het is zo duidelijk. Daarom noemen we het opnieuw. Lydia luistert met die andere vrouwen naar de prediking van Paulus, die daar komt en op de Sabbatdag het evangelie van Christus gaat verkondigen. En terwijl van die andere vrouwen die daar bij de rivier staan en luisteren naar Paulus' prediking niets weten, staat er zo heel persoonlijk van Lydia dat de Heere haar hart opende. Haar hart werd toebereide aarde, rulle aarde. En toen gaf ze acht op hetgeen van Paulus gesproken werd. Het woord deed zijn kracht. Een ander voorbeeld uit die vroege kerk is de man die we straks opnieuw in de preek zullen tegenkomen. Die Moorman. De man met zijn donkerkleurige huid uit het midden van Afrika afkomstig. Die op zoek gegaan was en in Jeruzalem terecht was gekomen en daar onverrichter zaken teruggestuurd was naar huis. Men had hem alleen een rol van de profeet Jesaja in de handen gegeven. En hij zat hardop te lezen uit het 53ste hoofdstuk van die profetie. Als een lam is hij ter slachting geleid en als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van die die hem scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. En daar stond Filippus, de evangelist, aan de kant van de weg door God gestuurd. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? En wat zegt die man? Hoe zou ik ook kunnen, tenzij dat mij iemand onderrichtte? Hij begreep het dus niet. Hij had een uitlegger nodig, iemand die het woord aan hem verklaarde. En wat blijkt daaruit? Dat in beginsel het hart van die man geopend is. Want zijn hart dronk het woord in. Ook al begreep hij het niet. En nu zocht hij ernaar dat iemand hem dat woord zou uitleggen. Iets leefde in zijn hart wat u ook vindt in de psalm. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Kijk, daar hebt u zo wat voorbeelden die met velen te vermeerderen zijn van mensen in de Bijbel bij wie de aarde van het hart geopend werd. Er kwam ruimte voor het woord. Alle hindernissen worden langzaam maar zeker weggebroken door de ploegschaar, door het echtwerk. En dan moet u weer eens opletten, wat zegt dan de Heere Jezus in de uitleg over die goede aarde en over de manier waarop door die goede aarde het zaad van het woord ontvangen wordt? Wel, dan leest u dit. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt. Als u de woorden waar het om gaat hier onderstreept, dan moet u een streepje zetten onder die het woord hoort en verstaat en vrucht draagt. En nu gaat het vanavond vooral over de eerste twee, die het woord hoort en verstaat. Kijk, dat stond bij al de vier die soorten grond. Dat eerste, die het woord hoort. Horen, dat geldt dus zowel van de man die getekend wordt in het platgetreden pad en de mens die getekend wordt met de grond waar de doornen nog in zaten, die hoorden het woord allemaal. Maar alleen van de goede grond staat er het woord hoort en verstaat. Wat is dus het kernwoord wat het beslissende verschil aanduidt van die eerste drie soorten grond met de goede grond. Dat is dat woord verstaat. En dat is heel belangrijk. Wanneer God zijn woord zegent, wanneer het woord van Christus voorspoedig is, dan wordt het niet alleen maar gehoord, zodat wij de klanken horen en de dingen die gezegd worden begrijpen. Nee, dan gaan we het ook verstaan. Dan krijgen we geestelijk verstand van God en van goddelijke zaken. En dat is dus het beslissende wanneer het woord van de Heere in de goede aarde valt en gezegend wordt. Dan gaan we het woord geestelijk verstaan. En u begrijpt wel, daar hoef ik toch niet veel over te zeggen. Daarmee bedoelen we niet alleen maar een verstandelijk verstaan. Zodat we het begrijpen, zodat het duidelijk is voor ons verstand. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En vandaar dat het woord eenvoudig is, althans de kern van wat de schriften zeggen willen. En vandaar ook dat er in alle eenvoud uit het woord gepreekt dient te worden. Opdat wij het woord verstaan, begrijpen kunnen. Maar het begrijpen van het woord is niet genoeg. Als je een tekst uit je hoofd geleerd hebt op de zondagschool of op school, dat is goed. Maar als je die tekst uit je hoofd kent, dat is nog niet genoeg. Als wij veel van de Bijbel weten, en ik hoop dat er jongeren en ouderen zijn die een gedegen Bijbelkennis hebben, dan is dat zeker iets wat goed te noemen is. Maar het is niet genoeg. Horen en met ons verstand begrijpen, uit ons hoofd leren, dat is nog niet wat het verstaan, zoals de Heere Jezus dat noemt, is. Want wat is dat verstaan? Dat is een geestelijk verstaan. Dat is een verstaan met het hart. En waaraan weet je nu dat je iets van dat geestelijk verstaan kent? Wat is dat dan? Geestelijk verstaan van het woord. Wel, ik wil het vanavond in alle eenvoud proberen te zeggen. Als je het woord van God gaat verstaan en je hart geopend wordt voor het woord, dan ga je allereerst ontdekken dat het woord van God is. Ja, zegt u, maar dat weten we toch? Iedereen weet toch dat dit de Bijbel is, dat dit het woord van God is. Daar zijn we toch bij groot geworden? Ja, inderdaad. We hebben allemaal een zeker besef dat de Bijbel het woord van God is. Maar wanneer het woord van God voor ons hart opengaat, dan wordt dat iets wat doorleefd is. Dat je ten volle gaat beseffen. Voor zover dat hier op aarde mogelijk is. Hier spreekt de Heere. Dan wordt het goddelijk karakter van het woord duidelijk. En daarom gaan mensen, wie er hart geopend is, ook heel anders luisteren. Soms kun je het bijna zien aan ze. Terwijl ze voor die tijd of onverschillig in de kerk zaten, dat gebeurt natuurlijk ook, of onverschillig op de catechisatie zitten, komt er dan ineens een verandering. Men gaat beseffen, het gaat hier zomaar niet over interessante dingen over een lang verleden tijd. Maar hier spreekt de Heere. Of wanneer men vroeger alleen maar beleefd luisterde in de kerk, omdat dat nu eenmaal zo hoorde, terwijl het meeste toch langs u heen ging, wordt nu ineens het hele luisteren anders, want hier spreekt God. Dan komt God in zijn woord tot ons. Dan worden we onder de prediking als het ware voor Gods aangezicht gesteld en voor Gods aangezicht gedaagd. En dan spreekt de Heere tot ons wanneer we die oude bladzijde van de Bijbel openslaan aan het einde van de dag of bij de maaltijd. En dan krijgen we het besef, het is de Heere die hierin tot ons spreekt. Dat is het eerste, denk ik. Een diep, een doorleefd besef. Dat het God is die spreekt. Daarmee begint het. Wanneer je hart geopend wordt. En het tweede van dat verstaan is dit. Omdat God in zijn woord tot ons spreekt. Ga je niet alleen eerbiedig en aandachtig luisteren. Maar ga je ook. Ja, ik moet dat met een ouder woord zeggen. Ga je ook onderscheiden luisteren. En onderscheiden luisteren betekent dit. Dat je de verschillende dingen zoals die in de Bijbel gezegd worden. Gaat verstaan en op je in laat werken. Je gaat horen dat de Bijbel spreekt. Van bedreigingen voor hen die goddeloos zijn. Dat de Bijbel spreekt ontdekkend en onthullend. Dat de Bijbel spreekt onderrichtend hoe de Heere wil dat wij leven zouden. Belovend dat er beloften zijn voor degene die de Heere ootmoedig vrezen. Vertroostend dat er een troostboodschap staat in de Bijbel. Je gaat ontdekken dat de Bijbel dat ene woord waarin de levende God spreekt, op zoveel wijzen spreekt. Kijk, en dan ga je buigen voor de bedreigingen. En zeggen, Heere, wanneer ik zie op mezelf, dan heb ik het verdiend waarmee u dreigt. Je gaat buigen voor de aanklachten. En je zegt, Heere, u zegt mij in mijn woord alles wat ik gedaan heb. Dat was de belijdenis van die Samaritaanse vrouw niet. Toen kwam ze tot zichzelf, toen de Heere Jezus Christus haar vroeg om haar man te halen. Ik heb geen man. Nee, zegt de Heere Jezus. Gij hebt wel gezegd. En toen liet hij haar zien dat hij wist hoe ze geleefd had. En dat ze nu leefde in overspel. En dan loopt die vrouw naar de stad. En dan zegt ze, ziet hier een mens die mij gezegd heeft. Alles wat ik gedaan heb, overtuigd. Buigend voor de beschuldigingen van het woord. Dan laat je je gezeggen door het onderwijs van het woord. Dan zoek je het heil. In de vertroostingen en in de belofte van het woord. Ook al kun je daar misschien, wanneer het woord gaat spreken, in het begin niet bij. Ook al zie je dat door je zonde je jezelf alles onwaardig gemaakt hebt. Toch gaat onder de prediking van het woord, wanneer je schuld opengelegd wordt, blijft er diep op de bodem van je hart een verlangen. Om nu vanuit dat woord onderwezen te worden en getroost te worden. En vanuit die koninklijke en kostbare belofte van de Heere. Het heil dat in Christus is te ontvangen. Dus je gaat onderscheidelijk luisteren. En dat laat wat na in je leven. Het buigen voor het woord. Het belijden onder het woord. Het zoeken, het worstelen met het woord. Het smeken om licht en om leiding. Mag ik het vragen? Zo wel eens geluisterd. Is dat de betekenis van het woord voor ons geworden? Dat het woord gehoord werd en dat we het gingen verstaan? Dat het woord, zonder dat we het misschien uitleggen konden, een kracht van God werd? Dat we God in het woord ontmoeten. Dat we onszelf leerden kennen en voor het woord leerden beven. Dat we met het woord leerden worstelen. Dat we het woord niet gesloten konden laten. Dat we de eenzaamheid opzochten in onze armoede, in onze zielennood. En worstelden om die genade die alleen bij God te vinden is en die in het woord te vinden is. Ach, als deze dingen alleen maar klanken zijn voor ons, gemeente. Klanken die misschien bekend zijn omdat wij altijd onder het woord zijn opgevoed en groot geworden. dan vrees ik dat het zaad, waar het ook terecht kwam, niet terecht kwam in een weltoebereide aarde. Want waar het zaad terecht komt in een toebereide aarde, daar is plaats voor het woord. Daar is een oog voor God. Daar zien we iets van onszelf, van onze nood. En daar gaan we worstelen en zoeken in het licht van het woord. Dat is toch zo een van de meest fundamentele dingen van dat horen en verstaan. En wanneer u, wanneer jij van deze eenvoudige dingen helemaal niets weet, dan danst het woord nog steeds op de harde akker van ons hart, op het pad, platgetreden. Of het verstikt tussen de doornen. Of waar dan ook komt het terecht. Maar het valt niet in de weltoebereide aarde. En wat daarom nodig is, dit, het gebed, de roep tot de troon van God, tot de troon van Gods genade. Heere, open mijn hart voor uw woord. U die eenmaal een Lydia vergunde, dat zij onder de prediking van de apostel Paulus door de geest het hart geopend werd. U die eenmaal het hart ontsloot van die man uit de Candacee, uit het Morenland. U die eenmaal Petrus riep en Matthäus uit zijn tolhuis verloste. U die eenmaal het hart van Zacchaeus opende toen hij zat in die vijgenboom. Open ook mijn hart. Is dat ons gebed? Vergeet het toch niet. De Heere heeft het woord gegeven. En het is de bedoeling van de Almachtige God dat dat woord gepredikt wordt, opdat velen zouden komen tot het geloof. Opdat velen zouden komen tot bekering. En daarom is het zo levensgevaarlijk als we de tijd die God ons onder het woord geeft voorbij laten gaan. En het zaad maar laten liggen op het platgetreden pad of tussen de doornen of waar dan ook. Heere, open mijn ogen, open mijn hart. Wat is het dringend nodig om daarom te vragen? Want de tijd kan zo spoedig zijn, jonge meisje, ouderen, dat die genadetijd onder de prediking van het woord voorbij is. En wat dan? Wat dan? Als het zaad misschien 30, misschien 40, misschien 60, misschien 80 jaar lang gestrooid is. En het 80 jaar lang, week aan week, dag aan dag, niet viel in een toebereide aarde. Omdat uw hart door eigen schuld niet gereinigd was, niet doorploegd was, niet toebereid was, dan komt u om. Eigen schuld. Eigen schuld. Ja, maar hoe wordt dat hart dan bereid? Hoe wordt dat hart dan geopend? Hoe leer je dan God in zijn woord ontmoeten? Spreken van God in zijn woord horen? Hoe leer je dan onderscheidelijk op dat woord acht geven? Hoe leer je dan buigen onder het woord, onder de eisen van God, onder de strenge prediking van de wet? Hoe leer je het zoeken bij het evangelie? Hoe leer je worstelen om genade? Hoe leer je die geestelijke dingen die hier samengevat worden onder het woord horen en verstaan? Wel, laten we dan nog maar even kijken in gedachten zo naar wat Lucas schrijft. wanneer hij de woorden van de Heere Jezus meegeeft, weergeeft. Lucas zegt net iets anders wat Matthäus zegt bij de uitleg van dit deel van de grond. Hij zegt, en dat in de goede aarde valt, dat zijn deze die het woord gehoord hebbende, hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. U merkt het, de hoofdlijn is hetzelfde. Horen, bewaren, nou dat lijkt veel op verstaan, en vruchten voortbrengen. Maar één ding is anders. Hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren. Dat schenkt ons wat licht over wat dat nu is. Dat horen van het woord en het bewaren van het woord. Kijk, dat bewaren van het woord en dat verstaan van het woord, dat kan alleen in een eerlijk en goed hart. En dat wordt duidelijk als we zo de hele gelijkenis daarbij betrekken. De andere soorten grond, ja, die waren door allerlei hindernissen niet schoon, niet rul. Het was met rotsbodem of met doornstruiken, was het onmogelijk geworden dat die akker het zaad kon ontvangen en het zaad kon ontkiemen. Was nodig dat de grond zuiver wordt, dat de grond gereinigd wordt. Kijk, en dat bedoelde de Heere Jezus nu te zeggen, zoals Lucas zijn woorden weergeeft, in een eerlijk en goed hart. Dat hart van ons is niet eerlijk en dat hart van ons is niet goed. Arglistig is het hart, zegt Jeremia in hoofdstuk 17. Ja, dodelijk. Wie zal het kennen? En daar hebt u precies de tegenstelling. Arglistig, leugenachtig, oneerlijk. Dodelijk, dat wil zeggen vol van dood en van vernietiging. Niet goed. Maar nu is het nodig dat de Heere door zijn geest en door zijn woord ons hart gaat bewerken. Ons hart gaat vernieuwen. En dat gebeurt wanneer de Heere vernieuwend door de wedergeboorte, door de bekering ons hart gaat bewerken. Dan gaat dat hart acht geven op het woord. Maar dat komt omdat er in dat hart heel wat veranderd is. Dingen heel wezenlijk veranderd zijn. Heel het hart wordt overhoop gehaald door de werking van Gods geest en door het woord. Het hart, dat hart was, wordt gebroken. De wil die onwillig was, wordt omgebogen. De last van schulden en weerbarstigheid wordt weggebroken. Het hart dat arglistig was, wordt eerlijk gemaakt. En het hart dat trots was, leert buigen. Het wordt een goed en een eerlijk hart. En wat is nu een goed en een eerlijk hart? Dat is een hart wat het van het begin tot het einde met Gods woord eens wordt. En dat gaat zeggen, Heere, uw woord is waar. En mijn hart was dwaas en slecht. Uw woord is waar. Ook als het woord van mijn hart zegt dat het vol ongerechtigheid is. Uw woord is waar. Ook als het woord mij aanklaagt. Uw woord is waar. Als in stukken als Romeinen 3 een portret getekend wordt van de mens zonder God en buitenwoord. Uw woord is de waarheid. Kijk, dan word je eerlijk voor God. Dan ga je eerlijk erkennen, ik heb gezondigd. Dan ga je eerlijk aan de kant van de Heere staan. Dan val je eerlijk aan de kant van het woord. En dan zeg je, Heere, uw woord is waar. Een eerlijk en een goed hart. Dat is een hart wat voor het woord beeft. En dat is een hart wat voor het woord buigt. Een hart wat het met het woord van God helemaal eens wordt. Oh, daar is wat voor nodig, gemeente. Om al die hindernissen op te ruimen. Onze laksheid. Onze oppervlakkigheid. Onze wereldsgezindheid. Onze godsdienstigheid met een kleine g. Onze opvattingen over de dingen. Onze trots. Onze zonde. Onze boezemzonde. De zonde van onze gedachten, van onze woorden, van onze daden. Onze schuld. Ach, dan ben ik nog lang niet volledig geweest. Er is wat op te ruimen aan stenen en aan doornen. Om ons eerlijk te maken en ons hart te maken dat het eerlijk en goed wordt. En daarom ziet u, wanneer het hier gaat over het geheim van deze grond, hoe nodig het is, de werking van de Heilige Geest. Hoe nodig het is, de doorwerking van het woord, Heere, ploeg, Heere, open. Heere, maak mijn hart dat slecht is goed. En mijn hart dat leugenachtig en arglistig is eerlijk. Kijk, en als een hart eenmaal eerlijk wordt. En als een hart eenmaal goed wordt. Dan wordt het ook afhankelijk. En iemand die afhankelijk wordt. Ja, wanneer het woord verkondigd wordt. Die luistert niet alleen. Maar die gaat ook ontdekken, juist nu hij opnieuw, nu hij voor het eerst is gaan verstaan, dat God in het woord tot hem spreekt, dat hij nu onderwijs nodig heeft. Want wanneer iemand eerlijk wordt, gaat hij ook eerlijk erkennen dat hij er niets van begrijpt en niets van weet. Want iemand in wiens leven God gaat werken, die zegt, wat ben ik toch een dwaas. Wat heb ik onderwijs nodig. En daar schaam je dan niet voor. Dan ga je eerlijk tegen de Heere zeggen. Kijk, en daar komen we weer bij die machtige man uit Candace. Die moorman terecht, niet? Die man die zijn hart was geopend. Hij wist dat het woord van God het woord van God was. Hij zat erin te lezen, ook al had hij grote teleurstellingen opgedaan daar in Jeruzalem, daar bij de tempel. En voor het geld dat hij had, en het zal duur betaald zijn, had hij een boekrol gekocht, Jesaja. Maar hij begreep het niet. En zo is het vaak wanneer de Heere gaat werken. Je begint het woord te verstaan, je hart gaat naar het woord uit, maar er is nog zoveel onduidelijk. Er is nog zoveel duister. Je hebt een tolk nodig, een uitlegger nodig. Hoe zou ik toch kunnen, indien iemand mij niet onderrichtte? Ja, hoe meer je hart eerlijk wordt en geraakt wordt door het woord, hoe meer je gaat verlangen om vanuit het woord onderricht te worden. Is dat ook ons verlangen? Wanneer je soms zo met mensen spreekt, wanneer je soms zo rond je heen kijkt, wanneer je op catechisaties kijkt naar sommige ogen, wanneer je denkt aan een gesprek daar en toen, bij een oudere of bij een jongere, kunnen die gesprekken over allerlei dingen gaan en dat mag ook best eens. En er zijn soms noodzakelijke problemen en vragen die doorgesproken worden. Ja, dat is ook wel goed. Maar hoeveel keer gaat het nu in onze gesprekken, in onze ontmoetingen? Over hoe zou ik toch kunnen, indien mij niet iemand onderrichtte? Verklaar me de weg van de zaligheid. Hoe kom ik tot God bekeerd? Gemeente, in de nu bijna 18 jaar dat ik dienen mag als predikant. Ik kan die gesprekken tellen. Die kan ik tellen. Te midden van de duizenden en duizenden. Zeg u, zou dat de nood van de kerk niet zijn? Dat er zo weinig gezocht wordt. Hoe zou ik de schriften kunnen verstaan, indien mij niet iemand onderrichtte? Oh, ik weet, er is valse schaamte. Ik weet, het loopt soms niet en het gaat soms niet. En dat ligt misschien 100 en 200 keer aan die dominee zelf of aan die ouderling zelf. Maar is er niet ontzaglijk weinig verlangen, begeerte? Ga uw eigen leven eens na. Om nu onderricht te worden. En is juist dat niet het teken van de geesteloosheid? Kijk, als u dan onze tijd eerlijk vergelijkt met de tijd van de reformatie. Of met de tijd van de grote opwekking onder mensen als Jonathan Edwards in Amerika en Whitfield in Engeland en Amerika. Dan zeg u, toen was er honger naar het woord. En was nou honger naar het woord? Honger naar het woord is honger om naar het woord te luisteren, maar ook om uit het woord te horen en uit de mond van Gods knechten te horen onderwijs in de geestelijke dingen. Calvijn en Luther, ze hebben het woord aan het hart van de mensen gelegd en de mensen vroegen om Bijbels. Ze vroegen om uitleg van de Bijbel, dag aan dag, iedere dag. Hield Calvijn zijn bijbellezingen in Genève, bezocht door honderden en honderden. Dag aan dag gaf Luther college en gaf hij onderricht in de schriften en de mensen stroomden samen uit allerlei streken. En u kent het verhaal wellicht van die grote ondergodsknechten uit vorige tijden, George Whitefield. De man die door de kerk van Engeland zo werd veracht dat hij geen kerk kon vinden in Engeland om daar het woord te bedienen. En dus maar in de open lucht moest preken. En God gaf hem zoveel kracht in zijn stem dat hij duizenden en duizenden kon bereiken. En toen Whitfield, hij was nog niet eens erg oud. Eens in Amerika preekte de vijfde en de laatste keer. Toen was hij op. 3 uur aan 1 voor een hongerige schare het woord bediend. En hij ging naar huis, daar waar hij logeerde. En hij zat in een stoel en wankelde eigenlijk naar de trap om rust te vinden. En de mensen stonden aan de deur. For God's sake, go on. Om Gods willen. Ga verder. Om Gods willen, ga verder. En met zijn zwakke krachten heeft Whitefield daar op de trap die in de kamer uitkwam, met de kaars in zijn hand, nog ruim een uur staan preken, totdat de kaars was opgebrand. En velen zijn er in die dagen onder het woord gegrepen. En krachtig door God bekeerd. Waar het woord van God ons leven in beslag neemt, daar komt honger naar het woord. Honger vanuit een eerlijk hart om eerlijk onderwezen te worden. En dan is het zo, gemeente, dat wanneer wij zo weinig vaak behoefte hebben om onderwezen te worden, laten we maar eerlijk zijn. Dat is zo in het hart van ons, van u en ook van mij. Dan is het nodig. O God, wil u ondanks mijn onwil en ondanks mijn geestelijke oppervlakkigheid en traagheid, ondanks het harde van mijn hart, ondanks de schuld, ondanks de zonde, toch komen en het zaad blijven strooien. En door dat zaad van het woord mijn hart bewerken, mijn hart openbreken. Gezegende Heere Jezus Christus, grote profeet en leermeester, zaai u het woord door uw onderzaaiers, want dat zijn Gods knechten, en breek die harten open. En dan is het zo'n zegen, gemeente, dat de Heere Jezus Christus dat nu kan doen en wil doen. Wanneer het zaad soms zo vaak lijkt te vallen voor mensenogen op grond die niet bereid is, op aarde waarop het afketst, dan kan die zaaier daar niets aan doen, althans die dominee. Hij moet goed zaad zaaien en het goed zaaien. Verder kan hij niet gaan. Maar nu kan die grote koning, het hardste hart, de meest toegesloten grond doorbreken. En weet u waarom hij dat kan doen? Omdat de Heere Jezus Christus, zei diezelfde George Whitefield over wie ik het net had, omdat die Heere Jezus Christus hier op aarde was, met een gebroken hart. Een hart dat gebroken was, zo legt hij uit, omdat hij gehoorzaam was aan de Vader. Een hart dat gebroken was door de liefde van God en door de liefde die hij had tot zijn Vader. Een hart wat gebroken was in liefde voor arme zondaren. En dan ziet u de diepste bewijzen van het gebroken hart van de Heere Jezus, als hij zichzelf overgeeft en worstelt in Gethsemane. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En omdat het hart van Christus daar boog en brak als het ware onder de wil van zijn Vader. Daarom kunnen harde harten breken. En omdat Christus daar weende over de beker van toorn en over de schuldenlast die hij dragen moest. Daarom kan een zondaar de droefheid naar God leren. En daarom kan zijn hart gewied worden van de doornen en het harde worden gebroken. En zo kan het zaad in de akker vallen. En zo kan het vrucht dragen. Alleen door hem. Alleen door zijn genade. Omdat hij, als de grote Zoon van God, tot in de dood toe zichzelf heeft vernederd. En daarom zondaren kan zalig maken. En daarom zullen er ook vruchten komen. En zal het land zijn garven bieden. Daar staat hij voor in. Laat het dan ook onder ons veel gebed mogen zijn. Heere, breek mijn hart. Maak mijn hart eerlijk en goed. En strooi u het zaad van uw woord in de akker door uzelf bereid. Want dan zal het vrucht dragen. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij bidden u, wil u zelf het woord toepassen. Er is vanavond zoveel gezegd over de noodzaak van dat breken van het harde hart, dat openen van het gesloten hart, dat doorploegen van de aarde waar nog zoveel hindernissen en ongerechtigheden in zijn. Wil u dat doen? Maak ons hart tot een eerlijk en goed hart, dat het woord verstaat, dat leert buigen, dat u in het woord leert ontmoeten en dat ook om wijsheid, om licht leert vragen, dat begeerig is, verlangend is om vanuit het woord onderwezen te worden. Heren, wil u zo het woord zegenen. Ga met ons deze week verder die we zijn ingegaan. Wil u geven dat we deze week bewaard worden voor ramp en tegenspoed, bewaard worden voor de zonde. Sterk ons bij ons werk. Zegen onze kinderen op de scholen. Zegen ons allen in uw genade. We bidden het uit genade in de vergeving van al onze zonden. En uw naam dankend voor al het goede wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. Psalm 126, vers 3 zingen we aan het slot van deze dienst. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.